Niet dat. Ik zit in de tweede stem. Ja, dus dat is gewoon een beetje. Dat is een beetje gezond.
Ik snap het.
Hallo.
Zullen we nog één keer zitten dan? Nu met de microfoon, ja.
Goed.
Oké.
Ja, toch niks. Een beetje droog stof.
Niet uit. En nu sta ik aan.
Okay. Hallo? Ja.
Sta ik aan? Nee.
Ja,
wel.
Ja, sta ik aan. Ik hoor je.
Ja.
Ja, maar een stukje. Gewoon even een plekje.
Speciaal voor jou, Ariel.
Alles wat ik ben behoort u toe. En al wat ik op aarde heb, ontving ik dankzij u. Ik zet mijn trots en eergevoel opzij. Het dienen van mijn Heer is nu het hoogste doel voor mij. Want als u het huis niet bouwt, is mijn moeite te vergeefs. Als u niet werkt om mij, blijft er niets dat waarde heeft. Ik wil bouwen aan een huis, dat de vuurproef kan doorstaan. Iets dat blijvend is, waarvan u zegt goed gedaan.
Zo gauw wens ik wat u een ander geeft. En zie ik niet de gaven die u mij gegeven heeft. Hier blaast het vuur aan dat u eens begon. En steek in mij een liefdesvuur dat iedereen zal zien.
Want als u het huis niet bouwt, is mijn moeite te vergeefs. Als u niet werkt door mij, blijft er niets dat waarde heeft. Ik wil bouwen aan een huis, dat de vuurproef kan doorstaan. Iets dat blijvend is, waarvan u zich goed gedaan. Voor de glorie van uw naam. 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 Want als u is mijn moeite te vergeefs. Als u niet werkt door mij, blijft er niets dat waarde heeft. Ik wil bouwen aan een huis, dat de vuurproef kan doorstaan. Iets dat blijvend is, waarvan u zegt goed gedaan.
Yes. Alleen, alleen het luisteren.
Ja.
Voor zover
wij weten.
Ja.
alles wat ik ben behoort u toe. En al wat ik op aarde heb, ontving ik dankzij u. Ik zet mijn trots en eergevoel opzij. Het dienen van mijn Heer is nu het hoogste doel voor mij.
Want als u het huis niet bouwt, is mijn moeite te vergeefs. Als u niet werkt voor mij, blijft er niets dat waarde heeft. Ik wil bouwen aan een huis, wat de vuurproef kan doorstaan. Iets dat blijvend is, waarvan u zegt goed gedaan. Zo gauw wens ik wat u een ander geeft. Zie ik niet de gave die u mij gegeven heeft. Heer, blaas het vuur aan dat u eens begon. Steek in mij uw liefdesvuur, dat iedereen zal zien.
Want als u het huis niet bouwt, is mijn moeite te vergeefs. Als u niet werkt voor mij, blijft er niets dat waarde heeft. Ik wil bouwen aan een huis, dat de vuurproef kan doorstaan. Iets dat blijvend is, waarvan u zegt goed gedaan. Voor de glorie van uw naam. De glorie van uw naam. De glorie van uw naam.
Goedemiddag gemeente, wat fijn u hier weer te ontmoeten. Mijn naam is Arie Verblauw. Ook een hartelijk welkom aan dominee Van der Graaf. Fijn dat u in deze dienst voor wil gaan. Er zijn verder geen mededelingen. We zingen met elkaar gezang 303, vers 1, 2 en 3. En ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
willen ons nu in een moment van persoonlijk stil gebed voorbereiden op de dienst. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan nu samen zingen Psalm 102, de versen 6 en 7. 102, de versen 6 en 7. Laten wij nu eerst samen de Heere bidden om zijn nabijheid en zijn zegen. Trouwe Heere, genadige God in de hemel. Wij komen ook deze middag weer bij u. Voordat wij uw woord gaan openen en gaan luisteren. We danken u voor de zondag. Heere, wat is het toch heerlijk dat de meesten van ons dan een vrije dag hebben. En dat we even de dingen van het alledaagse leven kunnen laten voor wat ze zijn. En dat we ons kunnen richten op datgene wat niet alleen tot deze wereld behoort. Dat er bovenuit gaat. Heere, deze wereld maakt ons soms bang. Als we zien op alles wat gebeurt in Oekraïne en ook op vele andere plaatsen, dan lijkt het wel of we in een achtbaan zitten. Heere, hoe moet het gaan met de wereld? En als angstige mensen mogen wij dan zondags in de kerk zijn. En we mogen, om zo te zeggen, omhoog zien. U zit op de troon. Het is u niet uit de hand gelopen, ook al gebeuren er verschrikkelijke dingen. U regeert. En Heere, dat kan ons rustig maken. Dat zien op u. Dat zien op uw goddelijke handen. En dat zijn geen handen van een dictator die alles onder controle heeft. Dat zijn de handen van een God die zijn eigen liefste zoon uit die handen heeft laten vallen, om hier als verlosser voor ons te lijden en te sterven. O God, die handen, die spreken van zoveel liefde, die spreken van onbegrijpelijke liefde. Heer, we hebben vele vragen over wat er in de wereld gebeurt, maar wij kunnen als mensen niet altijd de antwoorden erop vinden. Maar geef dat het zien op u en het verhaal dat uw handen laten zien ons stil maken. Stil maar. Wacht maar. Alles wordt toch nieuw. De hemel en de aarde. Wij bidden u, Heere, of u ons een gezegende dienst wilt schenken. Wilt u ons helpen om het woord van u te overdenken. En dat we het samen zo overdenken dat het niet een toespraak is die we beoordelen. Waarvan we zeggen, nou misschien is het wel aardig of misschien, nou het is niet zoveel. Heere, laat de prediking een ontmoeting zijn met u. Waarin u ons ontmoet, waarin u ons onrustige hart in uw handen neemt en waarin u het zegt, mijn kind, stil maar, ik ben er, ook voor jou. We vragen u, Heere, voor alle die in bijzondere omstandigheden zijn. Er zijn misschien luisteraars hier in de kerk of thuis, voor wie het leven heel erg moeilijk is. Die eigenlijk op een punt staan dat ze zeggen, ik weet niet of ik nog kan blijven geloven. Ik weet niet of ik nog ooit naar de kerk zal gaan. Die op de zee van Satan zijn. Omdat er zoveel in hun leven gebeurde. Ja, Heer, het valt soms ook niet mee. Sommigen onder ons zien alle wensen vervuld worden. Maar er zijn ook mensen, en dat kunnen ook jonge mensen zijn, die al vroeg met een ziekte te worstelen hebben. Of met psychische moeite. En wat kan de Satan dan aan ons trekken? Wat kan de Satan dan zeggen? Je hebt niets aan God. O Heere, houd ons vast. Houd ons vast in de nood, in de moeite, in de aanvechting. Maar houd ons ook vast als alles van een leien dakje gaat. Als we slagen voor ieder diploma. Als we iedere baan waarop we solliciteren ook krijgen. Als ons gezinnetje zich ontwikkelt zoals we wensen. Ook dan is er gevaar dat wij het zo vanzelfsprekend gaan vinden. dat wij het wonder uit het oog zouden verliezen. Bekeer ons iedere dag weer tot u, Heere, en houd ons heel dicht bij u. Gedenk alle zieken, wees hen nabij. Ook als het een langdurige ziekte is, waarvoor misschien geen genezing is, maar die ook niet levensbedreigend is. Och, dan wendt iedereen eraan dat ik in een rolstoel zit, dat ik niet meer uit de voeten kan. Maar Heere, wat kunnen dan op bepaalde momenten de vragen over ons heen vallen? Maar als u dan ons weer bezoekt met uw heil, als u dan weer komt en uw zegenende handen op ons legt, dan kan ik het wel uitzingen van verwondering. Heere, wij bidden u ook voor de collecten die worden gehouden. Of u de collecten wilt zegenen, of u de doelen waarvoor de collecten zijn ook met uw zegen wilt bekronen. En dat zo uw koninkrijk wordt gebouwd, dat de nood wordt gelenigd en dat zoiets zichtbaar wordt, ook in deze gebroken wereld, van het feit dat u toch eenmaal alle dingen nieuw maakt. We bidden u ontmoedig, Heere, om vergeving, om wegneming van alle schuld. Want ook als christelijke gemeente moeten wij iedere keer weer belijden, Heere, wij zijn zondaren. Ook al proberen we daartegen te vechten en tegen te strijden, toch glijden we zo vaak nog uit. En zolang we leven, hebben wij het nodig. Het bloed van Jezus, dat reinigt van alle zonden, hoort u ons gebed. Alleen om Jezus wil. Amen. Dan worden nu de collecten gehouden. En als inleiding op de prediking gaan we zingen Psalm 74, de versen 1, 2 en 4. 74, 1, 2 en 4. Dan zal nu het woord worden gelezen. De schriftlezing is Lucas 23. Nee, verkeerd. De liturgie van vanmorgen in een andere gemeente. Nu zal worden gelezen Zacharia 1, de verse 12 tot en met 21.
Toen antwoordde de engel van de Heere en zei: Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? De Heere antwoordde de engel die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. De engel die met mij sprak zei tegen mij: predik. Zo zegt de Heere van de legermachten, met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten, en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder, zo zegt de Heere van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Ik sloeg mijn oog op en zag en zie vier horens. En ik zei tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze horens? En hij zei tegen mij, dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens liet de Heere mij vier smeden zien. Toen zei ik, wat komen die doen? Hij zei, dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar deze zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens van de heidenvolken neer te werpen, die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien.
Dank u wel. Wij zingen na de prediking Psalm 75, de versen 4 en 6. En de tekstwoorden, die zijn de versen 18 tot en met 21... die ik nog een keer zal lezen. U weet, in het begin van het boek Zacharia zijn 8 nachtgezichten. En waar de preek nu over gaat, is het tweede nachtgezicht. Zacharia 1, de versen 18 tot en met 21. En ik sloeg mijn ogen op en zag en zie vier horens. En ik zei tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze horens? En die zei tegen mij, dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens liet de Heere mij vier smeden zien. Toen zei ik, wat komen die doen? Hij zei, dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen, maar deze zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens van de heidevolken neer te werpen, die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien. Gemeente, u zult het in de praktijk wel eens zien, op vele terreinen. Het kost soms jaren om iets moois op te bouwen, maar het kost maar een moment om het allemaal te vernietigen. Wie de afgelopen weken de beelden volgt van de oorlog in Oekraïne, ziet dat. Mooie gebouwen waaraan jarenlang gebouwd is, die verfraaid zijn, één raket en het is een puinhoop. Hele stadswijken waarin veel mensen woonden, leefden, ze veranderen in één keer in een stil, eenzaam niemandsland. Auto's die overal geparkeerd staan, het zijn schroothopen geworden. Het duurt een hele tijd om iets te bouwen, maar je kunt het in één moment slopen. Slopen wat een ander gebouwd heeft, dat is eigenlijk duivelswerk. En nu bedoel ik niet officiële sloopbedrijven, demontagebedrijven, die op een vakkundige manier oude gebouwen slopen om nieuwbouw te plegen. Maar ik bedoel het slopen uit kwaadaardigheid. De duivel is er al mee begonnen in het paradijs. God had ons mensen zo mooi gemaakt. We zouden in staat zijn geweest om van deze aarde één groot paradijs te maken. Maar de duivel sloopte ons en veranderde ons van liefhebbers in haters, van bouwers in slopers. En als gevolg daarvan is de wereld vandaag niet één groot paradijs, maar een gebroken wereld. Op sommige plaatsen is het eigenlijk een hel op aarde. De duivel is altijd bezig om te slopen wat God bouwt. Je ziet dat bijvoorbeeld in een christelijk huwelijk, waar soms de duivel op een bepaalde manier aanschat begint te slopen. Maar die ziet minder het geval in het geestelijke leven dat God werkt. Hoe snel kan een bloeiende gemeente plotseling uiteengejaagd worden door een conflict, door een oneenigheid? Hoe snel kunnen mensen die eertijds trouw naar de kerk gingen afzwakken en tenslotte hun plaats leeg laten? Hoe snel kan een kerkelijk meelevende familie, die generaties lang trouw meeleefde, buiten kerkelijk worden? En in ons persoonlijk leven merken wij het toch ook. Uw geestelijke leven, daar wordt constant tegen aangestoten, toch? Jouw gebedsleven, dat is niet altijd wat je zou willen. Daar wordt tegen aangestoten. Je geloof, daar wordt tegen aangestoten. En soms heb je zo'n voornemen om echt de weg van de Here te houden, maar voordat je het weet, ben je van de weg af. Dat maakt ons moedeloos en verdrietig. Want het laat bij Gods kinderen schade na. Maar laten we niet vergeten, en dat is de spits van de preek vanmiddag, dat de Here blijft bouwen. Dat er wel slopers zijn in deze wereld, aangeblazen door de duivel, maar dat ze het op den duur zullen verliezen. Dat leren we uit het tweede nachtgezicht van Zacharia. Het thema is: er zijn geweldige slopers, maar Gods bouwers zullen het winnen. En dan heb ik drie punten. In de eerste plaats zien we de geweldige slopers. In de tweede plaats zien we de kundige bouwers. En in de derde plaats staan we stil bij de juiste zicht daarop. Dus er zijn geweldige slopers, maar Gods bouwers zullen het winnen. De geweldige slopers, de kundige bouwers en het juiste zicht daarop. Slopers. De profeet Zacharia wist maar al te goed wat een sloper was. Hij was er compleet ziek van. Hij leefde vlak na de ballingschap. Na 70 jaar zijn er weer een aantal mensen teruggekomen uit de Babylonische ballingschap. En ze willen alles weer opbouwen. Nou, als je de laatste tijd ziet hoe Mariupol een puinhoop is, dan denk je wel eens, als die mensen ooit terugkomen, hoe moeten ze dat opbouwen? Waar haal je de moed vandaan? En zo heeft ook Zacharia gestaan bij de puinhopen van de stad. Je moet het weer opbouwen. Ook het geestelijke leven is ontwricht. Want als mensen zo lang in Babel hebben geleefd, te midden van de heidenen, dan kun je wel nagaan dat er nog heel wat te herstellen valt. Ook de tempel moet worden herbouwd en het geestelijke leven moet weer vorm krijgen. Met groot enthousiasme zijn ze begonnen. Zo kan het wel eens wezen in het leven, dat je het gevoel hebt, We staan ervoor en we gaan ervoor. En het is alsof God ons nieuwe kracht geeft. Maar het loopt vast. De buurvolken, die vinden het helemaal niet zo leuk dat ze Jeruzalem weer opbouwen. En ze zeggen, als jullie een muur weer opbouwen, dan stoten wij hem weer om. Altijd maar dat slopen. De moed gaat ontbreken. En de hoop dat velen terug zullen komen uit Babel en de gelederen zullen versterken, die wordt steeds kleiner. Zal het ooit worden als voorheen? Altijd maar die afbraak, daar staat Zacharia. Hij kent de verhalen die hem verteld zijn over het vroegere Jeruzalem. Een bloeiende stad, vol met mensen, ook met jonge mensen. Een tempel waar de mensen zich verdrongen, waar de lofliederen gezongen werden. En nu? Een puinhoop. Waar haal je de moed vandaan om verder te werken? En dan laat de Heere hem dit visioen zien. Hij ziet 4 hoornen en 4 smeden. Hoorns, nou, waar vind je hoorns? Die zitten op de kop van een dier. En Zacharia zal in dat visioen ook wel bepaalde dieren hebben gezien. Wat horens zonder dier, dat gaat niet. Wat voor dier, dat wordt niet gezegd. Maar u weet wel dat er gevaarlijke horens zijn. Dieren kunnen met die horens vernietigen. Wat kunnen dieren in het wild elkaar op de horens nemen? Wat kunnen ze mensen aanvallen? En zo'n dier in het Oude Oosten, die kon met zijn horens een wijngaard ingaan en die muurtjes omstoten en die hele wijngaard kapot maken. En op de vraag van Zacharia, wat stelt dat nou voor, antwoordt de engel, dat zijn nou de horens die Israël, Juda en Jeruzalem verstrooid hebben. Ze staan dus symbool voor die machten die gekomen zijn, die de tempel kapot hebben gemaakt, die het geestelijke leven ten onder hebben gebracht en die het volk in Babel hebben gebracht. Het zijn 4 horens. Het is niet de bedoeling dat wij precies 4 rijken uit die tijd gaan opsommen. Ik denk meer dat we kunnen zeggen 4, dat is het getal van de aarde. Noord, zuid, oost en west. Als het om het werk van God gaat, dan kan het soms gebeuren dat heel de aarde in verzet komt tegen het werk van God en tegen de mensen die proberen mee te werken in zijn dienst. Horens die vernietigen. Opvallend dat in Openbaring 13, daar lezen we over de antichrist, dat die antichrist ook wordt getekend met horens. Het beest uit de zee heeft 10 horens. En het beest uit de aarde had 2 horens. Het stelt dus de machten voor die met hoornachtig geweld opstoten tegen het volk van de Heere. En dat is niet iets vreemds, dat gebeurt alle eeuwen door. Vroeger heten die horens Farao, later Nebukadnezar, weer later keizer Nero die de christenen vervolgde, Stalin, Hitler, Poetin, horens. De mensen, de namen kunnen verschillen, maar het is die oude duivel die erachter zit om vernietiging in de wereld te brengen. Het zijn echter niet altijd personen. We kunnen ook aan onpersoonlijke machten denken, aan golven in de cultuur. Zo kunnen we denken aan de welvaart. Nou, de welvaart, dat is toch een positief iets, daar zijn we allemaal dankbaar voor. Welvaart, je moet dus mensen spreken die de tijd voor de oorlog hebben meegemaakt. Dat was een arme tijd. En wat een voorrecht dat er welvaart kwam. Dus een zegen. Maar wanneer die welvaart verkeerd wordt gebruikt, dan kan het ook een vloek worden. Dan kan het ook een hoorn worden die het geestelijke leven kapot maakt. Gemeente, waardoor zijn de kerken zo leeg geworden sinds de Tweede Wereldoorlog? De Russen kwamen hier niet. En de moslims hebben ons niet verboden om naar de kerk te gaan. We zouden ook wel kunnen zeggen, misschien was het de welvaart die bewust of onbewust ervoor heeft gezorgd dat er zoveel kerken op de nominatie staan om gesloten te worden. We kunnen ook denken aan iets als de coronacrisis. Die ligt ons nog vers in het geheugen. Ja, we zijn er zelfs nog niet helemaal vanaf. Coronacrisis. We waren dankbaar met de moderne middelen. Fijn. We kunnen de dienst volgen, we hoeven het woord niet te missen. Nou, wie zal zeggen dat dat geen gezegend middel was? Maar tegelijkertijd zijn er in verschillende kerken zorgen of iedereen die voor die tijd in de kerk kwam ook weer dat ritme van de kerkgang zal opnemen. En de afgelopen week stond in de krant dat bijvoorbeeld de christenen in Amerika, de orthodoxe christenen, dat die nog lang niet op hetzelfde peil zijn van deelname aan de kerkdiensten. En dan, vorige week of de week daarvoor kwam het nieuwe rapport uit van het Sociaal Cultureel Planbureau. Met de sombere conclusie dat de meerderheid van Nederland niet gelovig is en dat het voorlopig het tij niet zal keren. Je kunt natuurlijk je schouders ophalen en zeggen, nou ja, dat zij zo. Maar toch doet het je wat. En we voelen ons machteloos. Nou, zo zal in de tijd Zacharia zich ook wel machteloos hebben gevoeld. Hij wil Jeruzalem weer een bloeiende stad maken, vol met mensen die God aanbidden. Hij wil de tempel weer een mooie tempel maken waar de zegen van de Heere wordt uitgesproken. Maar die is zo kwetsbaar. Die horens hoeven maar één stoot te geven en al het werk lijkt voor niets. Gemeente, wij kennen die moeite ook als ambtsdragers. We werken in de wijngaard van de Heere. Het kost veel inspanning om iets op te bouwen. Ik weet van wijkouderlingen die soms een hele tijd met een gezin bezig zijn en er zijn positieve ontwikkelingen. Het gezin komt weer trouw in de kerk en het gaat allemaal weer goed en dan gebeurt er iets en in één keer, ja, dan laat je schouders wel eens zakken als wijkouderling. Ook als ouders in het gezin proberen we te bouwen. Hoe dan? We proberen onze kinderen dicht bij de Heere te brengen. En wat is het een vreugde als we zien dat ze naar de kerk gaan, dat ze naar de kerk blijven gaan. En dan gebeurt er iets. Het zij dat ze iemand ontmoeten of dat er wat gebeurt in de kerk. En in één keer lijkt al je werk van jaren omgestoten te zijn. Mogelijk is er vanavond een luisteraar die veel in zijn of haar leven, in het gezin of in de kerkelijke gemeente ziet omgestoten worden. Die machtige horens. Je wordt er beroerd van. En toch mogen we niet moedeloos worden. Want het nachtgezicht gaat nog door. Vervolgens laat God een vier smeden zien. Ik zal zo wel uitleggen wat het is. Het Hebreeuwse woord kan wijzen op een werkman. En een werkman echt met spierballen, hè? Niet vanuit de sportschool, maar vanwege dat zware werk dat hij moet doen. Het is een werkman. In ijzer, in dat geval een smid. In hout, in dat geval een timmerman. Of in steen, in dat geval een steenhouwer. Het is in ieder geval iemand met geweldig veel kracht. Omdat we hier moeten denken aan ijzeren horens. ligt het voor de hand om te denken aan een smid. Wat is een smid? Nu zullen de ouderen onder ons nog wel weten wat een smid is. En ik neem aan dat jongere luisteraars dat niet direct voor ogen hebben. Toen ik jong was, was er in ieder dorp wel een smederij. En als je naar school ging, dan kwam je daar langs. Ik kan nog me de lucht herinneren die daar hing. Centraal in die smederij was een geweldig heet vuur. En die smid maakte allerlei voorwerpen van ijzer. Niet alleen hoeven voor de paarden, maar ook andere voorwerpen. Hij legde een stuk ijzer in het vuur. En dat vuur, dat ijzer, dat begon roodgloeiend te worden. En dan nam hij dat ijzer eruit. Hij verboog het met veel kracht. En dan nam hij een grote hamer en dan ging hij erop slaan tot het de gewenste vorm kreeg. En zo was hij bezig. Mooie ijzeren bogen, kunstzinnige ijzeren werken. Van alles maakte hij waar we tegenwoordig de industrie voor hebben. De smid, als je wat van ijzer moest hebben, moest je naar de smid toe. Die had de kunst, maar die had ook de kracht, de spierballen om het te doen. Nou, die smeden vol kracht en geweld geeft de Heere nu om die machten te verschrikken, die horens van de heidenen kapot te slaan. Eigenlijk, gemeente, is dit een reactie op het eerste visioen. In het eerste visioen, daar is gezegd dat de Heere die volken als een middel in zijn hand gebruikte om Israël te straffen. Maar, staat er in vers 15, ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. En daarom zo zegt de Heer, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. De Heer is verontwaardigd. Die heidenen zijn verder gegaan dan hij wilde. En dan staat er ook in het slot van vers 16, en het meetlinsel over Jeruzalem uitgespannen wordt. Met andere woorden, er zullen weer landmeters aan het werk zijn, omdat er veel nieuwe huizen in Jeruzalem bijgebouwd worden. En dat wordt uitgewerkt in het derde visioen. In ieder geval, deze smede geeft God nu om die machtige horens te breken. Zoals Psalm 75 vers 6 het zegt, slaan der boze hoornen neer, vellen wat zijn naam bestrijdt. Dus die vernietigende machten, waar Zacharia zo moedeloos van wordt, waar die eigenlijk zijn moed door verliest en niet meer aan het werk kan, die vernietigende machten hebben niet het laatste woord. Ze kunnen niet op tegen de smeden. Uiteindelijk verliezen die hoornen het. Smeden, een spiegelbeeld van de hoornen. Beide gebruiken geweld. Die hoornen vernietigen en maken niet stuk. Dat is negatief geweld. Slopen, dat is negatief geweld. Maar die smeden, die maken iets stuk om er iets moois van te maken. Dat is positief geweld. Dat is iets kunstigs. En neerzet. Sommigen denken bij die smeden aan de engelen die strijden voor het volk van God. En die de macht van de boze breken. Maar meer algemeen betekent het dat hoeveel horens er ook in de wereld zijn, dat God altijd weer smeden geeft als een tegenwicht. Zien we dat niet heel de geschiedenis door. Dat de Heere mensen geeft die het geestelijke leven wat kapot is gemaakt weer opbouwen. Augustinus in de vroege kerk was zo'n smid. Hij heeft als het ware het evangelie op zo'n manier in de kerk terneergezet dat velen tot geloof kwamen. Luther en Calvijn, dat waren ook van die smeden. In een tijd dat er in de kerk veel aan de hand was, maar het woord van God niet meer centraal stond, waren zij van die smeden die het ijzer hebben gebogen, zodat het woord weer centraal stond. Gemeente, wat een zegen in een gemeente, als je veel van zulke mensen hebt. En dan bedoel ik niet mensen die zeggen, oh, ik bemoei me nergens mee, alles is goed wat ze doen. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, die was zo makkelijk, die zei, ja, als dat zit de Klaas op de preekstoel, ik blijf toch zitten. Ja. Bij makkelijk, hè? Maar daarbij nog geen smid. Ik bedoel mensen die de waarheid voorstaan, maar toch op zo'n manier dat ze niet breken, maar bouwen. Dat ze mensen bij elkaar brengen. Dat ze de gemeente weer samenhang kunnen geven door de kracht van God. Wat een genade als ik zelf zo'n smid mag zijn. Maar voordat we nu alles verwachten van mensen, moeten we eerst letten op de Heere Jezus. In 1 Johannes 3 vers 8 lezen wij, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zal. Dus, de Heere Jezus is gekomen als de echte smid. Als degene die de werken van de duivel verbreken zal. En hij doet dat vaak ook door middel van mensen. Wie aan de Heere verbonden wordt, die leert het goede zoeken voor Sion, voor de gemeente. Die leert het goede zoeken om op te bouwen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar gemeente, nu zitten we wel met een probleem, hè. Waar komen al die scheuringen vandaan? Er zijn in het verleden in de diverse kerkelijke gemeenschappen mensen geweest die hebben gebroken. Niet zozeer dat het om de waarheid ging, maar de eigen mening. En we moeten zeggen, we kunnen dus niet zeggen dat die mensen die dat deden ongelovige mensen waren. Want van beide kanten waren het mensen die de overtuiging hadden, ik heb gelijk, ik sta voor God in de bres. En het kan zomaar gebeuren dat je denkt een smid te zijn en dat je in feite een horen bent. Daarom is het heel belangrijk om steeds weer te bidden. Zie of er bij wij een schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige weg. Want ja, geweld ligt ons wel. Ook geestelijk. Wat kan ook een kind van God, waaraan we niet hoeven te twijfelen of hij de Heere kent, wat kan die soms in een onbedacht ogenblik nog een sloper zijn? Er iemand is die een zwak geloof heeft. En natuurlijk, je hoeft niet te zeggen, alles is goed. Iemand die een beginnend geloof heeft, die mag je helpen, die mag je verder wijzen. Maar als je dan zegt, oh, maar kun je niet meer vertellen? Ha, je hebt niks. Dan sloop je zo'n plantje in de knop, in plaats dat je helpt het uit te laten komen. Zo kunnen we naar elkaar toe ook soms door een botte opmerking zulke slopers zijn. Ook als gelovige mensen. De bekende dominee H. Veldkamp, die een boek schreef over Zacharia, die zegt zo mooi, de wereld schuilt even goed binnen als buiten de kerk. De ergste verstrooiers en kerkverwoesters zijn vaak de kerkleden zelf. Je begrijpt wel, bij deze preek hoeft niemand te zeggen, die en die en die We moeten maar gewoon bij onszelf blijven. Heren, ben ik een sloper of een bouwer? Neem al die verkeerde krachten bij me weg. En laat ik het goede voor Jeruzalem mogen zoeken. Laat ik iemand met een beginnend, wankelend geloof juist helpen, meetrekken naar Jezus, in plaats van met een botte opmerking wegstoten. En er staat tenslotte nog het juiste zicht daarop. Merkwaardig dat er in vers 18 staat: ik sloeg mijn ogen op en zag en zie. En vers 20, vervolgens liet de Heere mij vier smeden zien. Je zou er bijna overheen lezen, maar is dat een afwisseling in schrijfstijl? Ik denk dat er een geestelijke les in ligt. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, die horens, die ellende, wat het geestelijke leven vernietigt, dat zie je automatisch. Ook al zou je half blind zijn, dat zie je, dat voel je. Maar die smeden, het positieve, daar moet God je ogen blijkbaar voor openen. De Heere moet dat tonen. Zacharias ziet heel spontaan al die gevaren. Maar die smeden, de Heere toont het. De Heere zegt: Zacharias, jij staat je nou blind op al die horens, maar ik zou je nog wat anders tonen. En daar moet je ook eens naar kijken, die smeden die er zijn. Ik denk aan een voorval, gemeente. Een voorval uit het leven van Elisa in Dothan. 2 Koningen 6. De stad is omsingeld door de Syriërs. Ze hebben het gemunt op de profeet. En die knecht van de profeet is doodsbang. Al die militairen. En dan zegt Elisa: Heere, open zijn ogen dat hij mag zien. En wat ziet hij dan? Hij ziet plotseling op het gebergte, achter die legermachten, ziet hij een engelenmacht. Zo groot, zo machtig, dat die Syrische vijanden in het niet vallen. Open toch zijn ogen dat hij mag zien. Onze ogen moeten steeds weer geopend worden om het vol te houden als ambtsdragers, als ouders in het gezin, als leerkrachten op school, maar ook gewoon als gelovige jongen of meisje, man of vrouw, om het vol te houden. Stil maar. Echt, die horens, die zullen het niet winnen. We mogen wel veel bidden. Heere, open ook mijn ogen, dat ik die smeden mag zien. En open ook mijn hart. Geef mij fijngevoeligheid voor de waarheid, dat ik ook in mijn omgeving een smid mag zijn, die soms om kan buigen wat verkeerd dreigt te gaan, die mee kan nemen naar Christus toe wat dreigt af te drijven. Maak mij door de Heilige Geest tot een middel in uw verscheurde kerk. We geloven, gemeente. Sion, de kerk van de Heere, hoe geplaagd ook, uiteindelijk die bruid van Christus, die zal overwinnen. En het is dan belangrijk dat ik in die kerk ook een plek mag hebben. Deel mag uitmaken van de bruidsgemeente van God. Echt, de aarde wordt toch een paradijs, ondanks alle horens. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Amen.
Thank you.
Laten wij nu samen de Heere danken en bidden. Wij danken u, Heere, in de hemel, koning van uw kerk en goede herder van de kudde, dat u ons dit perspectief geeft. We leven in een tijd waarin het, naar de mens gesproken, niet zo goed gaat met Sion, met de gemeente van u. We leven in een tijd waarin het lijkt dat alles teruggaat. Maar het ergste wat ons kan overkomen is moedeloosheid. Dat wij het bijltje erbij neergooien. En daarom, Heere, laat u ons ook die smede zien. Want u zult echt overwinnen. En als wij bezig zijn in uw koninkrijk, het zij in de kerk of in ons gezin of op school, dan zijn we niet met een verloren zaak bezig. Maar het doet ertoe. Heer, geef ons moed en kracht. Zegen de mannen en de vrouwen voor de klas. Zegen de mannen en de vrouwen in het clubwerk. Voor de kinderen, voor de jongeren, in het verenigingswerk. Zegent u de ouders in de opvoeding. En mogen wij zo, Heere, met alle lek en gebrek die ons van nature aankleeft, toch bouwers zijn. En vergeef het ons, Heere, dat wij zo vaak ons laten verleiden om een hoorn te zijn die omstoot. Ontferm u over ons. Wij bidden u of u deze week ook uw woord wilt zegenen. Laten wij het meenemen, Heere. We bidden u voor het werk in de gemeente. Gedenk de kerkenraad. Wees met Dominee Jansen en zijn gezin. Heere, mag het werk ook steeds doorgaan. En mag er zo ook iets van Sion, dat zo vaak een stad in puin is, gezien worden van een stad in opbouw. We bidden u, Heere, of u ons dagelijks werk wilt zegenen. Als wij naar ons werk gaan of thuis werken, help ons, bewaar ons als we veel langs de weg zitten. We bidden u, Heere, of u uw kerk ook wil bewaren voor het corona-effect. Geef dat allen die nog aarzelen, en dan hebben we het niet over mensen met een zwakke gezondheid, maar mensen die misschien uit een soort gemakzucht nog aarzelen, dat ze ook weer komen zullen. Dat ze de schouders er weer zullen onderzetten. We bidden u, Heere, voor de wereld. Voor die vreselijke strijd in Oekraïne. Wilt u de leiders van deze wereld toch in het hart werken? Eén woord, Heere. Eeuwen geleden gaf u koning Kores in het hart dat het volk Israël weer terug mocht keren. En het gebeurde. Wilt u ook in het hart van een man als Poetin werken? Heer, we kunnen tegen hem aanschoppen, we kunnen hem alles toewensen wat slecht is. Maar wat hij nodig heeft is een nieuw hart, o God. Dat kan niet met een kogel in zijn hart worden gebracht, maar wel door uw Heilige Geest. We bidden u voor alle mensen die zo moeten lijden. Voor de vluchtelingen die hier zijn. Maar ook voor de familie van de slachtoffers die daar ook nu vandaag weer tevoorschijn zijn gekomen. Heer, het is te erg voor woorden. En dat in een tijd waarin we hebben gezegd nooit meer oorlog. We leren het ook nooit, Heere. Ontferm u over ons. En toch geloven wij dat deze aarde een paradijs wordt. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat u zo machtig bent. Gedenk ons allen als we nu naar huis gaan, weest u bij ons. Ook als we alleen misschien thuis komen. Weest u dan onze gast die ons bij de hand neemt, die ons troost en sterkt. Wij vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nu voor de geloofsbelijdenis liedboek 314, vers 1. Gij die geloof verheugt u samen. En na de geloofsbelijdenis 317, vers 2. Amen, Jezus Christus, amen. Laat dan nu een ieder van u met mij in zijn of haar hart meezeggen en meebelijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Leden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter hand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, verhef dan nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u en jullie zijn vrede. Amen.